Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 23 alweer vandaag.
Leuk dat jullie weer allemaal luisteren.
En wat wij ook heel leuk vinden is dat onze podcast inmiddels al meer dan 20.000 keer gedownload is. Veel, hè?
Ja, heel veel. Superleuk natuurlijk. En voor iedereen die ons nog niet volgt, doe dat alsnog even via jouw favoriete podcast-app. Dan krijg je namelijk meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat en mis je nooit meer iets.
En op Instagram plaatsen we dan ook iedere week het beeldmateriaal, dus volg ons daar zeker even op. Dat is @bizarreverhalen de podcast.
Ja, wat wel even anders is dan normaal, is dat wij ook dit jaar op vakantie gaan, net zoals velen van jullie.
Ja. En dat betekent eigenlijk dat we niet over 2, maar over 4 weken weer een nieuwe aflevering plaatsen.
Ja, dus moet het heel even zonder ons doen. Maar daarna gaan we weer met volle vaart vooruit. Dus,
zeker.
En dan gaan we nu snel verder met het verhaal van vandaag. Want soms vinden we het ook heel erg leuk om een heel actueel verhaal te pakken en daar dan meteen een aflevering voor de podcast van te maken. En dat geldt eigenlijk ook voor deze aflevering.
Ja, want over het verhaal van vandaag is namelijk nu ontzettend veel te doen, omdat er vorige week nog een documentaire over Netflix
Op Netflix
over verschenen is.
Maar dit verhaal, dat is eigenlijk al wat ouder, hè? Het begint al enkele jaren geleden. En we gaan het vandaag hebben over dit bijzondere verhaal, dat zich dus over heel de wereld afspeelt, maar waar de hoofdpersoon uit Nederland komt.
Ja, dat vond ik ook wel een beetje. Ik wist dat eigenlijk niet, maar ik vond het wel apart of zo.
Toen ik documentaire zag,
heel veel van dit soort dingen gebeuren natuurlijk nooit in Nederland. We zijn een redelijk normaal land.
Ja, dit is echt niet wereldnieuws. Ja. En toen ik de documentaire zag, dacht ik, oh ja, wacht even. En dan ga je terugzoeken en dan zie je inderdaad dat dit al best al wel wat ouder nieuws is. Maar ook weer niet heel oud. Dus dat is wel het is wel een heel bijzonder onderwerp, laten we het zo
heel
zeggen.
Heel apart verhaal in ieder geval, eigenlijk bizar.
Ja.
Het is 2010. Nicolette en Suzanne zijn een stel met een kinderwens. En omdat ze nou eenmaal allebei een vrouw zijn, hebben ze een donor nodig. In de eerste instantie gaan ze op zoek naar informatie over spermabanken, maar daar lopen ze tegen een aantal zaken aan die ze eigenlijk niet zo fijn vinden. Zo is het bijvoorbeeld sinds 2004 wel geregeld dat de donor niet meer anoniem mag zijn, maar of een donor open staat voor een ontmoeting is aan de donor zelf. Dus eigenlijk kan hij zelf bepalen of hij een afspraak wil maken met het kind of zo of niet.
En klopt.
Ja, ze zijn eigenlijk een beetje bang dat de donor dat niet wil. En dat willen ze wel. Je mag als donorkind ook vanaf 12 jaar beschrijvende info opvragen over de donor. En vanaf 16 mag je in het identificatiegegevens ontvangen.
Ja, eigenlijk gaat het dan zo, hè? Je geeft dan aan dat je dat wil. En dan neemt het bureau wat dit allemaal regelt in Nederland, neemt dan eerst contact op met de donor. En om te kijken ook van, ja, leeft die donor nog en dergelijke, dan is dat ook een beetje vervelend. En dan komen ze terug bij het donorkind, zeg maar.
Ja.
Met het nieuws, wel of niet. Dat zit best wel een heel verhaal achter. En dan kun je
het is
ook
niet
heel
eens weer in geregeld.
Nou, en je kunt zelfs, las ik, stel dat je een donorkind bent en je twijfelt van, wil ik wel of niet mijn donorvader ontmoeten, dan kun je zelfs ook nog een soort adviesgesprek krijgen daarover. Dus dat is echt wel heel goed. Ja, ja, ik wist hier niet
dat
genoeg
is wel
van,
goed.
Maar het is wel, er is best wel wat voor geregeld. Nou, Nicolette en Suzanne, die willen dus graag al eerder contact. Hè, dus dat er eerder contact is tussen de donorvader en het kind. En ze willen ook graag weten wie ze uitkiezen. Tenminste, ze willen een soort keuze hebben. Dus ze besluiten op een andere manier op zoek te gaan naar een donor. En dan komen ze al snel op de site verlangennaarinkind.nl. En hierop staan mannen met een uitgebreide omschrijving over zichzelf, een foto en zelfs een privé-e-mailadres. En dat vond ik best wel apart. Hè, dat er gewoon een privé-e-mailadres bij staat. Nou, ik heb die site even bekeken. En er staan een stuk of 10 mannen die zich aanbieden. En in een van die teksten stond ook de zin, jaarlijks laat ik mezelf APK keuren. Tot nu toe altijd geslaagd.
Ik vond het een beetje heel raar. Ik denk dat dat een SOA-test is dan of zo. Of...
Ja, je moet heel veel testen doen.
Ja, je moet
maar
dat
doet eigenlijk elke 3 maanden.
Ja, dat klopt.
Dat
want
is niet jaarlijks.
Het is natuurlijk niet dat jij zo meteen sperma geeft allemaal ziektes heeft.
Nee, daarom. Ja.
En waar die dan voor slaagt, dat zegt hij dan eigenlijk
Nee, dat
niet,
zegt
hè?
Hij niet. Nee.
Nou, ik vond de website eigenlijk best wel ouderwets. Het is klein. Aan de linkerkant zie je klein van die tapjes met of
ja,
je...
Ja, heel ouderwets.
Je hebt ook eiceldonoren daar. Dus ja. Het zijn meer sites die je kunt bezoeken. Grootverlangen.nl is ook een site waar iets meer donoren op staan.
Nou, iets recenter ook. Want
ja,
volgens mij staan er bijna ook
de laatste is dat april vorig jaar of zo.
Ja, dat is, het is een beetje...
Het ziet er gewoon...
Niet actueel meer.
Ik zou zelf eigenlijk niet daar, zeg maar... Als ik op zoek zou zijn, dan zou ik niet... Daar, dan zou ik eerder naar iets... Ja, ik weet niet.
Professionelere
website. Ja. Maar ja, ik snap natuurlijk ook dat als je...
Ja, maar dit is eigenlijk gewoon een soort vraag en aanbod.
En het was natuurlijk ook
dit is gewoon, eigenlijk gewoon een soort prikbord waar je gewoon je advertentie op zet en je kan zoeken of je aanvraag doet. En ja, dat niet
ja,
meer dan dat eigenlijk.
Als je natuurlijk heel veel kind wilt, dan is het op zich al logisch.
Ja.
Nou, Nicolette en Suzanne maken een selectie en uiteindelijk blijft er één man over die ze willen benaderen. Zijn naam is Leon, hij werkt bij een bank en is 35 jaar oud. Dus ze mailen Leon op dat privé-e-mailadres dat op die website staat. Nou, hij reageert op een mail en mailt wat babyfoto's, waarop Nicolette en Suzanne vragen om wat meer recente foto's, zodat ze daar ook een beeld van krijgen. Die krijgen ze, maar die zijn heel vaag eigenlijk. Zo zie je de helft van zijn gezicht. Hij kijkt naar links of naar rechts en je ziet alleen maar eigenlijk ze.
Ja, dat is raar, hè? Als iemand dan om foto's vraagt, dan ga je dat... Ja,
zijn siteprofiel zie je alleen. Ja.
Nou, dat vinden ze inderdaad wel vreemd, hè? Maar ze spreken toch met hem af.
Ja.
Dan ze denken, ja, misschien is die gewoon in het echt toch gewoon heel leuk.
En ze hadden niet echt een heel goed, ze zag niet van wauw, maar ja, ze spreken toch even af.
Ja, een beetje twijfels. Ja. Nou, dan ontmoeten ze hem. En dan vinden ze hem eigenlijk helemaal niet eruit zien zoals hij zichzelf omschreven heeft. Hè? Dus ze hebben er ook helemaal geen goed gevoel bij. En dan gaan ze op zoek naar een andere donor. Ze komen dan al snel in contact met ene Maarten. Dat was niet zijn echte naam, want er stond ook alias Maarten achter zijn naam. En deze man zag er op de foto's goed uit. Stralende lach, blond krullend haar. Hij hield van muziek en maakte zelf ook muziek. En het leek hun, wel een geschikte donor.
Nou, ze mailen wat over en weer en hij vertelt uiteindelijk dat zijn echte naam Jonathan is. Uiteindelijk ontmoeten ze Jonathan bij een Van der Valk hotel. Jonathan komt spontaan over, vriendelijk en ziet eruit eigenlijk precies zoals op de foto's. Hij vertelt aan het stel dat hij max 5 gezinnen wil helpen aan een donorkind. Nicolette en Suzanne voelen zich bijna een soort van vereerd dat zij dan bij die 5 gezinnen zullen horen. En ze spreken af dat hij de donorvader zal worden. Dit lukt allemaal en er wordt uiteindelijk een kindje geboren. Voor zover even 12 van Nicolette en Suzanne, maar we komen zeker later nog even bij ze terug.
Nou, en rond diezelfde tijd is alleenstaande moeder Nathalie ook op zoek naar een donor. En ook zij komt via verlangennaareenkind.nl in contact met Jonathan. Hij zegt tegen Nathalie dat hij al 2 keer eerder donor is geweest en dat zij de derde zal zijn. En ook tegen haar zegt hij dat hij maximaal 5 gezinnen wil helpen. Nou, dat klinkt goed voor Nathalie. Dus ook zij spreken af en in een Van den Valk hotel. En na deze ontmoeting besluit Nathalie dat Jonathan de donorvader mag worden. Nou, Nathalie raakt zwanger en zij bevalt 9 maanden later van een kind.
Ja, maar wie is die Jonathan nou eigenlijk? Jonathan is een man van 43, opgegroeid in Den Haag met 7 broers en zussen. Dus ja, wel veel...
Een groot gezin.
Ja, groot gezin. Nou, hij blijkt een muzikant te zijn met een YouTube-kanaal onder zijn eigen naam. Ja, Jonathan Jacob Meijer. Nou, hij maakt dus liedjes, maar hij is ook nog heel eventjes leraar maatschappijleer op het VMBO. En hij plaatst veel video's, echt over van alles. Zo maakt hij video's over landen die hij bezoekt. Hij maakt ook veel video's over crypto's, investeringen, et cetera, eigenlijk dat soort dingen. Maar ook een video over bijvoorbeeld het eten van rauw vlees en het nihilisme. Het gaat echt alle kanten op.
Nou, hij doet ook alsof hij overal verstand van heeft, hè? Ik heb zijn YouTube-kanaal ook even bekeken en hij heeft echt superveel video's erop staan. Echt honderden. En eigenlijk moeten luisteraars gewoon zelf even gaan kijken naar zijn YouTube-kanaal. Volgens mij heeft hij wel het een en ander veranderd of weggehaald na de documentaire. Of net, ja, dat weet niet precies wanneer hij dat heeft gedaan. Maar in de documentaire van Netflix zie je eigenlijk nog heel veel categorieën op zijn kanaal staan. En daar heeft hij nog wel, maar niet meer zoveel als dat daar getoond werd. Dus ik denk dat het, ja, dat hij iets eraf heeft gehaald, maar het meest staat er gewoon nog op.
Ja. Ik zag ook een video dat hij al weken in een bos woont. Ja.
Ja.
Maar hij heeft dus ook een video waarin hij uitlegt hoe je een vreemde taal in 15 minuten leert. Het gaat echt. En het gaat toch alle kanten op. En hij heeft ook een belangrijkste video. Waarom hij dan een donor is geworden. En,
ja, die staat er nog op.
Ja, die staat er zeker nog op. En,
nou, sommige van die wensouders, want ik zag dat zij zichzelf vaak zo noemen, hè, wensouders.
Ze natuurlijk een wens hebben voor een kind.
Ja. Nou, die vonden zijn YouTube-kanaal wel een beetje apart. Maar ze zeiden ook, ja, als je een donor wil worden, dan ben je ook misschien iemand die een beetje buiten lijntjes denkt. Hè? Dus ja, hoe erg was het? Waarom hij dan donor is geworden zou komen, omdat hij als jonge jongen al te maken kreeg met familie die onvruchtbaar was. En dat vond hij toen al heel erg als kind. Maar toen hij later naar de universiteit ging, raakte hij bevriend met een jongen die op zijn 21ste te horen kreeg dat hij onvruchtbaar was. En dat raakte hem zo, dat hij vanaf dat moment besloot eigenlijk om donor te worden. Nou, nu wilde hij niet het onpersoonlijke van een spermabank, al dus Jonathan zelf. En hij wilde ook niet dat er geld aan verdiend werd, dus besloot hij advertenties te plaatsen op onder andere verlangennaareenkind.nl.
En hij geeft ook nog aan dat hij contact met de kinderen zal hebben als dat de wens is van de ouders.
Nou, hij schrijft zich dus wel in bij de spermabank, hè? Dus dat hij in eerste instantie dat niet wilde. En nu is het zo dat wanneer je dat doet, je een verklaring ondertekent waarbij je verklaart dat je alleen bij die spermabank ingeschreven zal staan. Je mag dus niet bij meerdere spermabanken ingeschreven staan, maar daar is dus helemaal geen controle op. Vind je dat niet raar?
Dat vond ik ook, dat ik denk van zo makkelijk. Gewoon een krabbeltje zetten en dan er staat ook helemaal niks tegenover of zo.
Nee, geen boete of geen... dan denk ik, ja, in deze
heel
tijd
makkelijk.
Van het elektronisch...
Ja, misschien is dat nu wel veranderd, hè?
Nee, volgens mij
nee?
niet. Nou ja, dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Dat zeg ik nu wel, maar dat zou inderdaad wel...
Nou, ik vind het hoe het vroeger was of hoe het nu nog is heel slecht in ieder geval.
Ja.
Je zou inderdaad gewoon denken dat het gewoon gecontroleerd wordt of zo.
Nee, Nou, er hangen ook geen consequenties aan als je niet aan houdt. Hè? Dus...
Heel raar. Maar nu zitten er wel wat meer regels aan het doneren. En die regels verschillen eigenlijk wel een beetje per land. Maar in Nederland mag je maximaal 25 kinderen verwekken als donor. En die 25 kinderen mogen dan over maximaal 12 gezinnen verdeeld worden.
Ja, die regel bestaat omdat wanneer er meer dan 25 kinderen verwekt zouden worden, de kans groot is dat halfbroer en halfzus elkaar tegenkomen en misschien ook kinderen krijgen, wat dan dus inteelt zou zijn. Maar ik vond dat nog best wel veel, 25.
Ja, dan heb je gewoon 25 donorkinderen en dan zeker nu helemaal niet meer anoniem kan blijven, dan staan er ineens 25 kinderen op je stoep.
Ja, dat mag je dan wel zelf beslissen, hè?
Ja, maar alsnog.
Maar ze kunnen je wel opzoeken.
Ja, precies.
Als ze weten wie je bent. Ja. Tegenwoordig kan je natuurlijk alles vinden. Ja, ik vond dat ook wel heel veel. Stel dat je ook nog gewoon eigen kinderen hebt en dan ook nog donorkinderen. En... Maar goed, er is wel een heel groot tekort. Dus...
Ja, maar ik... Ja... Zo apart eigenlijk.
Een raar idee, hè?
Heel raar, ja. Dat je gewoon 25 kinderen hebt.
Ja, dat getal
sowieso
vind ik
is
al best
het veel, van. Maar als het ook nog eens niet je eigen, ja, natuurlijk ja. Niet kinderen die je zelf opvoedt.
Ja.
Lijkt me wel raar.
Ja, nou ja, ja.
Nou, dan gaan we even terug naar Nathalie, de alleenstaande moeder die een kind van Jonathan kreeg. Zij werkt als kleuterjob, juf en op een dag zegt een collega dat hun kinderen wel heel erg op elkaar lijken. Het zijn alle twee meisjes en ze ziet gewoon dat ze echt dezelfde ogen hebben, dezelfde haar. En zij heeft dus ook een kind via een donor en ze vraagt of ze weet wie de donor is. Natuurlijk weet ik dat, zegt Nathalie, en ze geeft aan dat hij uit Den Haag komt. Het komt er dus op neer dat ze beide een kind van Jonathan hebben. Wat een toeval, denkt ze. En ja, ze vindt het idee eigenlijk ook nog best wel grappig. Hun kinderen groeien eigenlijk als een soort halfzusjes op.
Ja, maar een paar jaar later komt een andere collega naar haar toe en zij zegt dat ook hun kinderen wel heel erg op elkaar lijken. Ze hebben dezelfde wenkbrauwen, hetzelfde haar, ogen en neus. Maar zij blijkt dus ook... Jonathan als donor te hebben. Ja, want hoe groot is die kans? Ik bedoel, sowieso 3 collega's met een donorkind. Dat is ook al best wel veel, toch? Ik bedoel, in 1... Ik weet natuurlijk niet hoe groot die school
is. Zo'n kleine omgeving natuurlijk, sowieso. Ja. Gewoon qua wonen en zo.
Nou, dat was wel het moment dat ik dacht... ik ga eens even opzoeken hoeveel kinderen er nu eigenlijk... via een donor geboren worden. Hè? Wie zeg maar donorkinderen zijn, hoeveel. Maar dat kan je dus niet precies vinden.
Dat is wel jammer, hè?
Ja, en het blijft niet bij deze 3 kinderen in de omgeving van Nathalie, hè?
Nee, zeker niet. Een klasgenoot van een nicht blijkt ook een kind van Jonathan te hebben. En de vrouw van haar eerste vriendje ook. Nou, uiteindelijk kent ze alleen al in haar omgeving 5 andere mensen die een kind hebben van dezelfde Jonathan.
Ja, bizar toch? Alleen al in haar omgeving.
Ja, ik zou
er paranoia van
ja,
worden.
Ja, ik ook. Ja. Ik weet niet of ik dan nog... Ik
ja, dat
helemaal
werd zij
worden.
Ook, hè. Zij werd ook. Bij ieder kind dat ze zag met blond haar, dat ook maar enigszins op haar kind leek, ja, vroeg ze zich natuurlijk meteen af van, zou dat ook een kind
ja,
zijn?
Ja, dat snap ik.
Dat zou ik dus ook hebben.
Echt afschuwelijk. Als je natuurlijk iets weet, dan ga je het ook heel vaak zien.
Nou ja, en als dus dit zo vaak voorkomt, in haar omgeving
ja,
alleen al.
Ja, heftig hoor.
Zij loopt daar door de speeltuin en denkt, ja, misschien zijn hier nog wel 25 kinderen in de buurt.
Ja, precies. Nou, ik vind het, ja, heel raar.
Ja.
Dat je,
ja, heel eng.
Ja, heel eng. Ja. Nou, een aantal stellen willen een tweede kind en dus nemen ze weer contact op met die Jonathan. Zo ook Nicolette en Suzanne. Ze vragen hem dan weer hoeveel kinderen hij inmiddels verwekt heeft en hij geeft aan dat het 25 zijn. Dat vinden ze in eerste instantie ja, wel veel, maar dan legt hij uit dat ze niet het enige stel natuurlijk zijn met een wens voor een tweede of een derde kind. Dus ja, die verklaring vinden ze wel met logisch. Maar daarna is Jonathan weer veel aan het reizen en dus komt het bij hun niet aan op een tweede donatie. Misschien is het ook wel handig om even uit te leggen hoe het proces voor een donor werkt, want ik wist het helemaal niet, maar ja, het is ook wel logisch, want het is een redelijk lange procedure. Om te beginnen is er een heel groot tekort aan donoren. Zo sta je gemakkelijk 2 jaar op een wachtlijst. De wetten verschillen per land, maar voor Nederland geldt het volgende. Wanneer je donor wilt worden, volg er behalve controles op de kwaliteit van het sperma, ook onderzoeken naar genetische ziektes, geslachtsziektes en een psychologisch onderzoek. Je moet tussen de 18 en 45 jaar oud zijn en je moet 1 à 2 jaar lang iedere week komen of om de week om te doneren.
Dat is best wel een belasting voor de donor ook, toch? Want je krijgt er geen geld voor, hè, behalve een onkostvoeding. Maar ik dacht 2 jaar lang om de week.
Dat is heel veel.
Dat is best wel veel.
Dan moet je elke keer weer terug natuurlijk.
Ja, en het is ook natuurlijk door de week, denk ik zo. Dus je moet er dan...
Of net in het weekend. Maar ja, in het weekend wil je natuurlijk ook gewoon leuke dingen doen.
Ja, maar ik denk dat soort dingen... Ja, weet ik. Misschien is het juist, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik niet
best
wel gezocht.
Best wel een last eigenlijk.
Nou, je mag dan wel zelf aangeven hoeveel verschillende vrouwen sperma mogen ontvangen van je. Maar er is wel een minimum aantal... ja, dat soort van verplicht is. Maar dat verschilt dus wel weer per spermabank. Dat vond ik ook zo vreemd. Dus als je bij de bijvoorbeeld in Rotterdam kijkt, dan staat er het minimum van 3. En kijk je dan bijvoorbeeld ergens anders, dan staat er het minimum van 4. Dus ja, vond ik dat ook wel raar dat daar dan niet 1 lijn is. Maar goed, dus stel of het nou 3 of 4 vrouwen zijn, die mogen dan wel weer meerdere kinderen krijgen. van jouw ook een beetje donaties. Dubbel, hè? Die hele selectieprocedure duurt ongeveer 10 maanden vanaf de intake tot aan de daadwerkelijke donatie. Maar daarna ben je dus ook nog zo'n 2 jaar lang bezig.
Dat is wel lang hoor.
Ja.
En ik was wel dat ze in België strenger zijn met het aantal donaties. Zo mag je daar maar maximaal 6 vrouwen doneren en ook maar maximaal 10 kinderen. Dus wel 15 kinderen minder dan in Nederland.
Dat is een heel stuk minder. Dat is gewoon minder dan de helft.
Ja.
Ja, de helft van de vrouwen max, maar ook veel minder kinderen. En dat lees ik vaker hoor. Dat je dus inderdaad heel verschillende regels hebt per land. Ook over de plicht dat zo'n donorvader, zeg maar, zijn identiteit...
Eigenlijk overal, in elk land is het anders.
Ja, dat de ene land heeft de wet wel aangenomen, de ander niet. Maar goed, uiteraard kost het wel geld om sperma te kopen. En dat is dus ook weer heel verschillend. Maar dat gaat even te ver om deze aflevering te bespreken. Want dan zijn we echt nog heel erg bezig, lang bezig. Maar weet jij wanneer voor het eerst gebruik werd gemaakt van donorzaad?
Aan de ene kant is het of heel vroeg of heel laat.
Nou, gok eens.
1913.
1948.
Dan pas?
Nou, ik vond dat heel vroeg.
Ik vind het heel laat.
Vind je heel laat?
Er zijn toch heel veel kinderen daarvoor.
Ja, maar dan had je de oorlog en zo natuurlijk.
Ah, ja, dat klopt.
Maar ik vond het heel vrij snel naar de oorlog
ook. Ik zat redelijk dichtbij met mijn 1913.
Maar misschien juist, hè, dat ze na die oorlog natuurlijk heel veel...
Vergrijzing.
Kinderen moesten komen. Dus toen zijn ze misschien ook naar dit soort dingen.
Ja, dat natuurlijk.
Ja, ik weet de reden eigenlijk niet.
En misschien maar dat is een vergrijzing voorkomen.
Ja, wie weet. Nou, ook heb ik geprobeerd uit te zoeken hoeveel donorkinderen dus geboren zijn. Daar is wel een schatting van en dat zijn er ongeveer 40.000. Maar zeker omdat er ook veel bestellingen, zeg maar, van sperma in het buitenland gedaan worden, is het lastig exact te zeggen.
Ja, ik kan het eigenlijk nooit helemaal precies weten. Nee. Maar dan gaan we even terug naar ons verhaal. Op een dag in 2017 krijgt het Isala Fertiliteitscentrum in Rotterdam een anonieme mail, waarin staat dat er een donor actief is in Nederland die vermoedelijk al 150 kinderen heeft. Alleen al in Nederland en dat hij onder verschillende namen sperma doneert. Op dat moment leggen de spermabanken onderling contact met elkaar en zo komen ze erachter dat Jonathan bij 11 banken geregistreerd staat en alleen al via die banken 102 kinderen heeft verwerkt.
Nee, dat zijn alle banken in Nederland.
Ja.
Dat is toch ook bizar?
Dat is ook wel echt obsessie hoor.
Maar vind je het dan niet raar dat deze banken dus eerder geen contact hebben met elkaar? En dan, maar dat het dus wel kan.
Ja, gewoon... Misschien omdat ze natuurlijk eigenlijk ook een soort van... Ja, hoe heet dat? Competitie zijn natuurlijk.
Concurrenten.
Ja, concurrenten.
Ja.
Dat kan.
Kan, ja. Maar ik vind het toch wel vreemd. Maar goed, ze besluiten dus om al deze mensen te gaan bellen. Dus waar die 102 kinderen geboren zijn. En die mensen reageren echt super verdrietig, hè? Boos. Zijn ook heel bang voor de toekomst van hun kinderen. En ook logisch natuurlijk, hè?
Ja,
precies. Als jij denkt dat jij een kind hebt wat maximaal 25 halfbroers en zussen heeft rondlopen. En het zijn er alleen al 102 bij de spermabanken. Terwijl jij weet dat je dus... Nou ja, die mensen bij de spermabanken weten dat natuurlijk niet. Maar de gezinnen waar wij het over hebben, die hebben niet eens via de spermabank gedaan.
Nee, precies.
Nou, het nieuws komt ook al heel snel op de radio. Maar zonder de naam van Jonathan, want dat mag in Nederland niet volgens de wet. Maar zo komt het nieuws dus wel terecht bij de mensen die dus niet via de spermabank Jonathan als donor hebben gehad. En ja, zij denken natuurlijk ook van, zou hij dat kunnen zijn? Hè? Of ja, wat is er?
Ja.
Iedereen is in shock.
Ja,
waarom heeft hij dit
logisch
gedaan?
Een aantal moeders proberen eigenlijk in contact te komen met andere moeders. Want Jonathan moet stoppen, vinden ze. Dit kan gewoon niet meer langer zo doorgaan. Ze leggen via Facebookgroepen contact met elkaar. En ze richten vervolgens een Facebookgroep op voor gezinnen die Jonathan als donor hebben gehad. Nou, deze groep groeit vervolgens met de dag. Er komen gewoon elke dag meer moeders bij.
Heel heftig.
Ook wisselen ze foto's uit aan elkaar. En die kinderen lijken heel erg op elkaar. Eigenlijk allemaal.
Ja, en een aantal moeders die beseffen zich ook dat hij misschien wel om andere redenen zo vaak in het buitenland is. Ik bedoel, hij maakt natuurlijk die video's over bijvoorbeeld bitcoins. Maar waarom is hij steeds in andere landen? Ik bedoel, die video's gaan niet zozeer over dat land. Hij is daar gewoon alleen en vertelt dan over een onderwerp. En al snel blijkt dat hij ook in Australië als spermadonor actief is geweest. Dus ze moeten dus ook in contact komen met gezinnen in andere landen, beseffen zich.
Ja, heel heftig hoor. Het stel Laura en Kate uit Sydney zocht ook online naar een donor en ze kwamen al snel op de site terecht genaamd Cryos. En Cryos is de grootste internationale spermabank en ze zitten in Denemarken. Laura en Kate maken een selectie en kiezen uiteindelijk voor Ruud uit Nederland. Bij zijn profielfoto stond eigenlijk een klein schattige peuterfoto. En Cryos gaf aan dat hij nog niet de max had gehaald, dus dat ze het sperma konden opsturen. Dus dat leek eigenlijk helemaal goed.
Ja, heb jij die website gekeken?
Ja.
Ja, dat ziet er heel modern uit.
Ja,
hè? Maar heb jij al die opties bekeken?
Zo.
Maar je kunt dus kiezen van een uitgebreide omschrijving. Je kunt dus kiezen voor een beknopte omschrijving. Je kunt dus kiezen voor dat je kunt het dus ook vooraf al zeggen: ik wil een donor die zichzelf wel bekend maakt of die zich niet bekend maakt.
Je kan het helemaal personaliseren.
Ja, dat hangt dan weer af van de wetten van je eigen land. Want je kunt wel zeggen: ik wil een donor die zich bekend maakt. Maar als je in een land woont waar dat niet, weet je al zo. Dus je, het, ja, echt heel ingewikkeld nog best wel.
Ja, heel ingewikkeld. Ze worden al snel zwanger en ze ontvangen zelfs een brief van Ruud gericht aan het donorkind. En waarom hij dus donor was geworden, et cetera. Maar ze mochten pas weten wie hij was als het kind 18 jaar oud werd, volgens de Australische wet.
Nou, en die Kate en Laura die zijn eigenlijk wel heel nieuwsgierig of dan misschien halfbroertjes en halfzusjes zijn. Dus ze melden zich aan bij de Facebookgroep van Cryos. En je kunt dan vragen of er meer mensen een bepaalde donor hebben gebruikt. Ze plaatsen een foto van hun donor Ruud en ze krijgen al snel een privéberichtje. En dat berichtje staat zoiets als: hey, ik heb helaas niet zo goed nieuws voor jullie over jullie donor, want hij is namelijk heel bekend in Nederland. Het is een massadonor en hij heeft ook niet de intentie om te stoppen. Er bestaat een Facebookpagina voor mensen die hem gebruikt hebben als donor. En willen jullie misschien wat meer informatie?
In het begin zijn ze natuurlijk heel gechoqueerd.
Ja, ze denken, wat is dit nou? Want eigenlijk ging het gewoon om een soort lolletje. En dan krijgen ze ineens dat privéberichtje. Nou, ze willen dat wel natuurlijk, dus ze willen er wel meer van weten. Ze worden lid van die groep. En dan zien ze de foto's van die andere kinderen. En ze lijken echt allemaal op elkaar, hè?
Ja, heel heftig.
Ja, gewoon net iets anders natuurlijk.
Net een centimetertje anders of zo, maar voor de rest.
Ja, nou en ze komen dan natuurlijk ook achter dat die Ruud eigenlijk Jonathan is. Want ja, Ruud is Jonathan. Nou, wanneer ouders en kinderen elkaar ontmoeten, is dat tussen die kinderen ook direct een klik. Dat is ook heel bijzonder, toch?
Ja, is toch iets van ja, onbewuste herkenning of zo. Omdat je natuurlijk jezelf een soort van ziet, maar dat lees je wel vaker, toch?
Ja, dat lees je wel vaker, maar het lijkt me wel heel raar dat dat met zoveel kinderen dan ineens is. Dat jij ineens, ja,
zit je gewoon ineens met 102 kinderen in een ruimte, die allemaal op elkaar lijken.
Ja, dat vond ik ook heel apart. Wel redelijk jong nog allemaal die kinderen, hè? Dus, ja.
Maar die ouders maken zich natuurlijk ook hele grote zorgen. De kans op inteelt wordt natuurlijk steeds groter, omdat er zoveel kinderen, die komen steeds makkelijker om elkaar tegen te komen. Nou, de ouders willen duidelijkheid en nemen contact op met Jonathan. Ze vragen hem hoeveel kinderen hij nou precies verwekt heeft, maar hij ontwijkt de vraag. Hij maakt er eigenlijk een beetje een grapje van. Hij zegt dingen zoals: ja, ik wil niet dat mijn kinderen zich een nummer voelen. Voor mij staan ze allemaal op nummer 1. En hij geeft ook wisselende antwoorden. Tegen de een zegt hij dat het er 150 zijn en de ander zegt weer dat het 200 zijn.
Ja, en het zijn natuurlijk ook ouders die willen hem niet boos maken, hè? Want ze willen misschien nog wel een tweede kind.
Ja,
en
ze willen eigenlijk wel informatie, maar ze willen hem wel niet boos maken.
Ja, niet iedereen. Dus de ene gaat er gewoon vol tegen in. De ander denkt, ja, als ik nog een tweede kind wil van dezelfde donor. Want dat willen heel veel mensen.
Moet wel even de vriend houden.
Ja. Nou, ouders vragen dus ook om te stoppen als donor. Maar daarop zegt hij dat hij al gestopt is. Dat hij enkel nog doneert aangezien er waar al een kind van hem is. Dus hè, voor een tweede of derde. Maar dat klopt niet, want hij staat gewoon nog met zijn profiel op diverse websites. En ook aan Cryos doneert hij nog steeds. Je kunt namelijk zien hoeveel rietjes er per donor op voorraad staan. Dat staat gewoon naast het profiel. En dat aantal dat loopt dan zeg maar af naar nul. Maar een maand later was dat steeds weer aangevuld. En daaraan zagen ze dus dat hij iedere maand naar Denemarken afreist om te doneren. En ze kunnen dat ook zien natuurlijk aan de video's die hij maakt, want die maakt hij dan ook in Denemarken. Het is eigenlijk helemaal heel erg doorzichtig wat hij doet. En het is dus blijkbaar een hele populaire donor.
Ja, natuurlijk die blauwe ogen, blond haar, krullen.
Ja.
Die eigenschappen die heel veel mensen mooi vinden.
Ja.
Nou, een aantal moeders ontdekt ook dat er een max is per land en dat je per land kunt zien of een donor al een max heeft bereikt. Naast de donor staat namelijk zo'n drop-down menu en dan kan je zien dat hij in veel landen al de max heeft bereikt.
Ja.
Dus ze gaan verder op onderzoek uit en kijken naar zijn video's. Wanneer hij bijvoorbeeld een video in Frankrijk maakt, gaan ze in dat land op zoek naar donorinfo. Dat doen ze door oproepen te plaatsen in Facebookgroepen en op donorsites speciaal voor dat land.
Nou, en daar komen dus heel veel reacties op, hè? Uit heel veel landen. Zo ontdekken ze al vrij snel dat hij donor is geweest in Frankrijk, Polen, Oostenrijk, Italië, Oekraïne, Zwitserland, Duitsland, Engeland. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een enorme lijst. Er bestaat dus het vermoeden dat hij misschien wel meer dan 1000 kinderen heeft. En misschien zelfs wel duizenden. En al die gezinnen zijn er echt ziek van, hè? Ik bedoel, wat betekent dit voor deze kinderen? Ook om zoveel broertjes en zusjes te hebben.
Ja, dat je dit gewoon ineens hoort. Is gewoon.
Nou, dat kun je emotioneel blijkbaar helemaal niet zo heel goed aan, schijnt. Nee. Dus zij maken zich echt ontzettend zorgen. Want ze denken allemaal, we zijn één, hè, van de 3 of 5 gezinnen waar Jonathan donor van wilde zijn. En dat klonk allemaal heel integer. En zijn beweegredenen waren allemaal heel erg goed. Maar over die beweegredenen krijgen ze ook een beetje een nagevoel, hè? Want waarom wil iemand zo extreem veel doneren? Hè, draait het om macht? Heeft hij misschien een plan voor de toekomst? Want voor het geld hoef je het dus niet te doen. Behalve dan via die privéontmoetingen. Maar niet als het dus via de kliniek gaat. Maar goed, ja, je wordt hier gewoon niet rijk van. Dus...
Nee, dat was in ieder geval niet de oorzaak waarschijnlijk. Nou, omdat contact leggen met Jonathan niks oplevert, nemen Kate en Laura, het Australische stijl, contact op met Eve Wiley. En Eve is een vrouw van rond de 30 jaar oud en ze is afkomstig uit de staat Texas. En zij komt zelf op haar 30ste erachter dat ze zelf het slachtoffer is van fertiliteitsfraude. Het bleek dat de arts zijn eigen sperma geïnjecteerd had zonder dat de ouders dit wisten. Sindsdien zet ze zich in voor betere regels en wetten omtrent donorschap en noemt ze zichzelf een fertiliteitsfraudeactivist.
Ja, dat is een hele mond vol, hè? Fertiliteitsfraudeactivist, ja. Nou, internationaal bestaat er dus geen limiet voor een donor. Dat vond ik eigenlijk ook best wel vreemd. Ik bedoel, ja, alles is tegenwoordig internationaal en online te bestellen wereldwijd. Maar dan heb je dus een limiet per land. Maar je kunt dus wel gewoon ontzettend veel...
Je kan eigenlijk oneindig.
Ja, dat vind ik best wel vreemd. En daarbij het feit dat banken onderling geen data uitwisselen. Eigenlijk heb je dus geen idee met wie je te maken hebt.
Heel slecht geregeld.
Ja, apart toch? Nou, en er vindt dus ook geen controle plaats op de inschrijving. Hè? Het is echt inderdaad heel slecht geregeld. Ik bedoel, het gaat wel om mensen.
Ja, gewoon om kinderen natuurlijk.
Ja, en tegenwoordig bestaan toch overal regels en wetten voor?
Ja, precies.
En dit kan zo uit de hand lopen. Hoe kan dat?
Hoe meer de weken voorbij gaan, hoe nerveuzer de ouders worden. Want ze zien Jonathan ondertussen steeds nieuwe video's plaatsen. In Denemarken, maar ook in andere landen. En ze weten dat Jonathan in die landen is om te doneren. En blijven zo dus in rap tempo kinderen bijkomen, zonder dat de aanstaande ouders weten dat hij al zoveel kinderen heeft verwekt. Nou, het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk een waarschuwing komt, maar volgens de Nederlandse wet mag de naam van Jonathan niet genoemd worden. Dus in eerdere nieuwsberichten wordt alleen maar gesproken over een Nederlandse man.
Maar dan bedenkt die Eve iets, hè? Als ze nu gewoon de New York Times aanschrijven, want in Amerika mag je wel de volledige naam noemen, en het nieuws zou zo opgepikt kunnen worden. En dan zouden ze op die manier alsnog de toekomstige ouders kunnen waarschuwen. Nou, een groepje ouders die vragen om een afspraak met Jonathan, voordat ze het aan de media gaan vertellen. Maar Jonathan verplaatst die afspraak tot 3 keer toe. Dan geven ze aan hem aan, als je de afspraak nog 1 keer verplaatst, dan stappen we naar de media. We blijven niet wachten. En wat denk je?
Hij verplaatst weer de afspraak.
Ja.
Ongelooflijk. Ja. Maar ondertussen blijft hij wel gewoon die video's plaatsen op zijn kanaal. En tegen de ouders zegt hij, als het in de media komt, zal ik alleen nog maar meer aanvragen krijgen.
Ja, hij heeft er gewoon echt lak aan.
Hij is gek in zijn hoofd.
Ja, nou, het verhaal komt dan op de voorpagina van de New York Times. En vervolgens wordt Jonathan, Jacob Meijer, wereldnieuws. Hij komt met zijn volledige naam in ontzettend veel kranten en op het nieuws. Maar daarop komen echt ontzettend veel nare reacties richting die ouders. En dat vond ik zo raar.
Ja.
Ik denk, ja, dit is schokkend toch? Maar mensen zeiden echt dingen zoals, wat had je dan verwacht? Had je maar geen donorkind moeten nemen? Dat soort dingen. En ik snap dat dus echt niet. Ik bedoel, ik heb nog nooit ergens mijn mening op die manier online over gedeeld.
Ja, maar sowieso. Het is gewoon...
Waarom zou je?
Ja, dat heb ik dus ook altijd. Zo raar.
Ja, wat lekker belangrijk wat jij ervan vindt. En waarom zou die mensen nog gaan kwetsen? Ze voelen zich al rot.
Ja, precies. Ja, zo naar om die ouders die zich al zo rot voelen, dan steeds gewoon de schuldgevoel aan te praten.
Ja. Er is maar één iemand schuldig, toch?
Ja, precies. En dat Jonathan.
Ja. Nou, die Jonathan die komt met een reactie en hij bagatelliseert het enorm. Hè? Zo van, er zijn enkele moeders boos, maar er zijn meer dan 100 tevreden moeders. En naar die moeders reageert hij dan persoonlijk met teksten zoals, je kunt wel boos zijn, maar je hebt wel 2 kinderen dankzij mij. Nou, en niet alleen dat, hè, want hij zei ook nog, hij praat dus eigenlijk echt een schuldgevoel aan. Hij zei bijvoorbeeld tegen ze dat het hun eigen schuld is dat hij zijn kinderen nu niet zou zien. En met sommige kinderen had hij dus al contact en dat verbrak hij. Nou, en in die documentaire op Netflix komt dan ook nog een andere donor aan het woord, anoniem. En hij vertelt dat er in 2010 maar 1 website bestond. En dat was dus de website verlangennaarkind.nl, waar we het al eerder over hadden. En hij kreeg destijds al 50 reacties op zijn advertentie binnen no time.
Ja, het is heel veel mensen die een donor willen.
Ja, dat is enorm tekort aan inderdaad.
En hij vertelt dat Jonathan samenwerkte met Leon. De Leon die Nicolette en Suzanne als eerste had ontmoet. En die Leon zou dan ook 145 kinderen hebben. En zowel Leon als Jonathan hadden enorm veel nepprofielen op die site. Dus eigenlijk als je keek, stond er bijvoorbeeld een Jacob en een Tim en een Hubblepub. En dan eigenlijk waren dat allemaal Jonathan en Leon.
Ja, en die ene anonieme dan.
Ja, maar de vraag was echt al super groot.
Ja.
En hij vertelde ook dat beide mannen het echt als een spelletje zagen wie de meeste kinderen kon verwerken. Echt ziekelijk eigenlijk, hè?
Ja, en dat verhaal gaat nog wat verder, dus dat kun je ook nog even in de documentaire bekijken. Ik vond het echt schokkend. Maar het lastige van dat stukje vond ik ook dat het verhaal wel kwam van een anonieme verteller. En dat Leon zich niet kan verdedigen omdat hij overleden is, las ik ergens. Dus Ja, of dat dan helemaal waar is, dat weten we gewoon niet zeker. Dus, nou goed, daar gaan we niet helemaal verder op in. Nee. Maar goed, die ouders die benaderen dus uiteindelijk advocaat Mark de Hek. En ze geven alle informatie die ze hebben verzameld aan hem. Hè. Dus ze geven een lijst met namen, grafieken, met geboortedata, de Facebookgroepen, et cetera. En die Mark de Hek die gaat erover nadenken, ja, hoe kan hij nou een rechtszaak aanspannen? Want jezelf voortplanten is niet strafbaar. Maar dan bedenkt hij dat er één optie is. In een Nederlandse wet staat dat je andere mensen geen schade mag berokkenen. En hij geeft ook aan dat het probleem niet stopt bij bijvoorbeeld 1000 kinderen die verwekt zijn door Jonathan. Want wat nu 500 kinderen zijn, zijn 15.000 kinderen over 100 jaar. En dat is gewoon echt schadelijk voor de biodiversiteit. Oftewel, de kans op inteelt wordt steeds groter. En dat hebben we, en dan hebben we nog niet eens over de emotionele impact op deze kinderen.
Precies, dit is gewoon natuurlijk gewoon mentaal heel vervelend.
Ja.
Nou, nu zitten ze alleen nog met het probleem van de tijd. Ze moeten de rechter namelijk kunnen overtuigen dat er spoed bij komt kijken. Een normaal proces duurt namelijk normaal al 2 jaar. En die tijd hebben ze gewoon niet, want tegen die tijd heeft Jonathan nog meer kinderen. Ze moeten kunnen bewijzen dat Jonathan nog steeds doneert, want Jonathan geeft zelf aan dat hij gestopt is. Al snel bedenken de ouders een plan. Ze vragen een actrice om haar moeder te spelen die op zoek is naar een donor. Deze actrice maakt vervolgens een nepprofiel aan op Instagram en neemt daarna contact op met Jonathan.
Nou, zij neemt dus contact op en zij schrijft zoiets als van, hey, ik heb je in de media gezien, je maakt mooie kinderen, doneer je nog? Nou, Jonathan reageert meteen en ze praten een beetje over en weer. Hij stuurt haar ook zijn muziekvideo's en uiteindelijk nodigt hij haar uit om te komen kamperen. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan zou ze door de mand vallen, want ze heeft natuurlijk nepfoto's en alles geplaatst op haar Instagram profiel. En ze wil natuurlijk ook gewoon eerst iets van een bevestiging. Althans, ze gaat natuurlijk niet kamperen, maar ze wil wel een bevestiging zwart op wit dat hij nog doneert. Want dan kunnen ze dat gebruiken voor de advocaat.
Dus ze geeft aan dat ze niet kan, maar op een bepaald moment begint hij steeds meer eigenlijk met haar te flirten. Dat gaat zo'n tijdje door en dan zegt hij binnenkort in Breda te zijn en dat hij zeker nog wil doneren. Nou, die actrice denkt bingo en stuurt meteen een screenshot naar het groepje ouders. Nou, die stuurt het dan weer naar de advocaat die vervolgens de rechter inschakelt, zodat er niet veel later een dagvaarding op de deurmat van Jonathan valt.
Nou, en je zou denken dat hij daarvan wel zou schrikken, maar niet veel later plaatst Jonathan een video waarbij hij in Kenia is. En die ouders vragen zich meteen af hoe hij dat kan betalen. Hij heeft namelijk geen baan. Nou, en van donor zijn word je niet echt rijk, hè? Dat hadden we net ook al uitgelegd. Dus ze gaan op zoek via Google en vinden al snel een Facebookgroep van spermadonoren in Kenia. En op die Facebookpagina stond een advertentie van een arts die Europese donoren zoekt. Nou, dat was gewoon eigenlijk een filmpje. En zij geeft gewoon aan van nou, dat ze op zoek zijn naar donoren. Wil je dat gaan doen? Dan bieden ze eigenlijk een heel verzorgd verblijf aan van 2 weken, inclusief vlucht en eten en drinken. Dat verklaarde dus waarom Jonathan op dat moment in Kenia was.
Een hele aparte keuze, hè? Zo recht voor je rechtszaak.
Vlak voor een rechtszaak. Tegen jou. Nou ja, dan heb je er gewoon lak aan, toch?
Ja, tuurlijk. Dat heeft hij sowieso, denk ik, hoor.
Ja.
Nou, ze duiken nog wat verder in die Facebookgroep en dan zien ze dat er 3 beheerders zijn. Ze zoeken die beheerders op en dat zijn echt hele rare mannen, alle drie. Hè?
Ja.
Ze plaatsen alle 3 video's over zichzelf en soms met de persoon waarvan ze donor zijn. En een van de mannen zegt ook in de camera zo van, ik ben Superman of zo.
Ja, ik vond dat echt ziek. Ik heb deze mensen ook allemaal op zitten zoeken. En ik vond het heel raar. Er zijn ook gewoon foto's, ik kan het niet uitleggen, dat ze net gedoneerd hebben of zo. En dan zitten ze naast iemand hè, aan wie die donatie dan gegeven. Ja, ik weet niet. Het was gewoon heel raar. De manier, het leek wel een soort jongetjes of zo, zoals
heel,
ze zich gedroegen.
Echt zo raar, echt vies gewoon.
Echt vies, ja. Maar ik vond het een beetje chockerend eigenlijk.
Ja, ik
het was alsof het een soort fabriek
ja,
was.
Ja, het is heel raar.
Ja, maar ook zoals ze erover praten.
Ja, alsof het zo'n normaalste zaak is van de wereld.
Ja. Ja, een soort wedstrijd
ja,
of zo.
Precies.
Heel vreemd.
Maar dan wordt er niet veel later nog een beheerder toegevoegd. En zijn naam is Kenya Sperm Donor, oftewel de Lion of Mombasa. Nou, hij wordt veel genoemd in de groep, maar hij blijft anoniem. Nu is het wel zo dat Jonathan zijn lievelingsdier een leeuw is en dat hij ook vaak zichzelf een leeuw noemt. Dus er ontstaat wel een sterk vermoeden dat het hier om Jonathan zou kunnen gaan.
Ja, niet veel later plaatst die Lion of Mombasa een oproep voor een bijeenkomst voor bekende donoren. En die activiste waar we het al eerder over hadden, Yves, die heeft contact met iemand die bevriend is met een aantal van deze bekende donoren. En zij vraagt aan hem, wat is er aan de hand in Kenia? Hij vertelt daar wat er zoal besproken wordt in die groep. En zo praten ze in die groep dus over de zogenaamde hotspots op de wereld, waar er heel veel vraag is naar donoren. Zo is Kenia dus een hotspot, maar ook Brazilië en nog wat andere landen. En om snel de voorraden aan te vullen van de lokale spermabanken, vliegt dus donoren in.
Deze kennis vertelt ook dat een andere donor, Anthony, Vertelt dat hij 500 rietjes moet vullen en dat ze daarvan 200 baby's per jaar hopen te krijgen. Dus 200 van alleen Anthony al.
Nou, per jaar?
Per jaar, oh. Dat is gewoon...
Dat zit dus helemaal geen restricties of zo. 10
jaar 2000 kinderen.
Ja, ik vond het wel een hele enge gedachte. En er wordt ook echt totaal rekening gehouden met deze kinderen. Het is gewoon echt een soort marktkwestie van vraag en aanbod. Nou, dan wordt er natuurlijk misbruik van gemaakt. Maar wie denkt er aan die kinderen? Ik vind dat echt heel raar.
En wat ik dus ook heel erg onder andere ook nog eng vind... Ja, dat je gewoon ook zo'n video ziet van Anthony... waarin hij zegt, ja, ik wil Afrika bleken.
Oh, dat draaide mijn maag echt van om. Hoezo? Dat vond ik echt walgelijk.
Ik wil Afrika bleken. Oh, godverdamme.
Racistische... Ja, ik vond dat heel eng. En dat dit soort mensen er gewoon hun gang kunnen gaan. Ik vond dat echt... Ja, dat moet gewoon gestopt worden, toch?
Echt vreselijk.
Het is een soort grootheidswaanzin of zo. Een soort macht die mensen hebben. En ja, ik weet het niet. Ik vond dit echt chockerend dat ik dat zag. Ik dacht, eigenlijk wil je dat gewoon allemaal niet lezen. Maar goed, dan is het april 2023 en de dag van de rechtszaak is aangebroken. Bijna 50 gezinnen hebben een verklaring afgelegd.
Het is wereldwijd in het nieuws. Wat de meeste ouders willen, is dat er regels komen omtrent donatie. De aanklacht luidt dat de verhoogde kans op inteelt in strijd is met de mensenrechten.
Het lijkt me ook niet meer dan normaal, toch, dat deze ouders regels willen?
Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk willen die ouders regels. Ja, gewoon fertiliteitsfraude eigenlijk gewoon.
En ook meer, hoe zeg je dat? Betere toekomst voor hun kinderen.
Ja, precies.
Nou, het is echt een superspannende emotionele dag. Zeker voor al deze ouders natuurlijk. Want wat zal de rechter Jonathan gaan opleggen? Zal hij hem gaan stoppen of wat gaan ze doen? De rechter die vraagt Jonathan als eerste dan wat hij ervan vindt dat zoveel gezinnen bang zijn omdat hun kinderen zoveel halfbroers en zussen hebben. En daarop reageert Jonathan eigenlijk met het volgende. En dat zegt hij echt. Deze kinderen kunnen een symbooltje achter een social media naam gebruiken. En zo is meteen voor iedereen zichtbaar dat ze kinderen zijn. Ja, van Jonathan, hè, van hem dus.
Hoe bizar toch?
Ja.
Alsof het normaal is dat deze kinderen gewoon meteen een soort van label moeten dragen ter herkenning.
Een leeuwtje of zo.
Een leeuw-icoontje, ja,
dat is,
heel
dat is een kind
raar.
Van Jonathan. Nou, dan heb je gewoon realiteitszin. Nou, en ook zei hij dat dit een nieuw concept is en dat wij dat als volwassenen moeten vormgeven. Nou, die rechter vraagt natuurlijk wat hij daarmee bedoelt. En Jonathan legt dan uit dat hij een zogenaamde donor plus is. Alle kinderen mogen contact opnemen met hem. En iedereen wist dan ook wie hun vader was. Hij zou naar verjaardagsfeestjes gaan, naar een doop, diploma-uitreikingen. Dus op die manier wisten al die kinderen ook direct van elkaars bestaan. En was er dus ook helemaal geen risico op inteelt. Nou, die rechter vraagt dan aan hem, hoe ga je dat doen met 600 kinderen? Je kunt niet naar 600 verjaardagen, doopfeesten, diploma-uitreikingen, etc. Maar daar geeft hij dan weer niet echt antwoord op, hè?
Ik kon hij toch ook gewoon zelf bedenken? Hoe komt hij erbij om dat te zeggen?
Ja.
Heel dom.
Ja, ik vind dat ook heel raar. Maar die man is best wel apart natuurlijk.
Nou, nu kunnen de kinderen hem natuurlijk wel opzoeken op YouTube. En daar maken de ouders zich ook zorgen om. Want hij presenteert zichzelf daar als leraar. Maar hij heeft ook wat vreemde boodschappen in zijn video's. Hij zegt bijvoorbeeld dingen zoals... Je voorouders zijn goden omdat ze jou het leven gaven. En de kinderen moeten mij leren kennen en zo.
Ja, hij heeft best wat vreemde video's gemaakt inderdaad. En volgens sommigen doen deze video's ook denken aan een cult. En als je dat op die manier bekijkt... Wat is dan eigenlijk zijn bedoeling met alle kinderen en alle boodschappen die hij brengt? Ziet hij zichzelf als een nieuwe Jezus of zo?
En dan moeten de ouders dus nog 2 weken wachten op de uitspraak. En dat duurt heel lang voor de ouders.
Ja.
Er is nog niet eerder een vergelijkbare rechtszaak geweest. Dus ze hebben geen idee wat de rechter zal gaan beslissen. Maar dan volgt de uitspraak en de rechter oordeelt dat Jonathan niet meer mag doneren. En als hij het wel doet, volgt er een boete van 100.000 euro per donatie.
Nou, en hij moet alle spermabanken vragen om zijn sperma te vernietigen. Nou, uiteraard komt het ook weer wereldwijd in het nieuws. En hier is nog best wel veel over te vinden. Maar ik vond zelf het interview met Eva Jinek ook wel heel bijzonder. Want hij zit dan met haar aan tafel en dan vraagt zij... Waarom heb je gelogen tegen al deze ouders over het aantal donaties? Waarop hij zegt... Ja, het was niet goed dat ik dat heb gelogen. Dat neem ik voor mijn rekening. Maar de ouders zijn zelf ook niet op verder onderzoek uitgegaan. Hè?
Lekker de boel omdraaien. Ja. Gewoon die leugen bagatelliseren.
Ja, zo van nou, ja, weet je, dan hadden ze maar beter moeten... Maar hoe moeten ze dat uitzoeken dan?
Hij zegt al dingen zoals, ik snap dat het onhandig was hoor, dat ik niet eerlijk ben geweest. En dat neem ik helemaal voor mijn rekening. Ja, dat de ouders daar een beetje verward over zijn, snap ik, maar boos. Ja, hoe kunnen die ouders nou weer boos zijn? Ik heb ze een kind geschonken, ik heb er zoveel uren ingestoken, waarschijnlijk wel 50.000 uur. Allemaal om ouders te helpen en risico's. Ja, die zijn er niet. Alle kinderen weten dat ze van hem komen. Dus ze kunnen gewoon meteen zeggen wanneer ze iemand ontmoeten die ze leuk vinden.
Ja, dat vindt hij echt. Hè? Van nou, ze weten wie ik ben een donor plus. Ze kunnen contact met mij opnemen. Dus ze kunnen ook prima tegen iemand die ze ontmoeten later, hè, waar ze een relatie mee krijgen of zo, zeggen, nou, ik kom van Jonathan. En dan is het voor iedereen zo klaar als een
heel
rondje.
Raar.
Nou, die Jonathan zegt zelf dat hij ongeveer 600 kinderen heeft. Maar omdat hij ook nog aan privéklinieken doneerde en bij mensen thuis, ja, kunnen het er ook zomaar 3000 zijn.
Zoveel, 3000 kinderen, dat wil je toch ook gewoon niet?
Nee, ja, ik vond het heel apart. Nou, en ik was ook nog wel benieuwd hoe het nu zit met die andere massadonoren. En dat zijn er dus nog best wel veel. Zo is er ook een man in Engeland. Hij heeft 800 kinderen en hij wilde 1000 aantikken. Die is gewoon bezig nu nog. En dat ziet hij echt als een soort prestatie. Dat plaatst hij allemaal berichten over en dergelijke, video's. En ik vond dat best wel eng hoor, dat iemand dat als
ja,
doel
heeft. Ja, gewoon echt mee pronkt ook.
Ja, maar er zijn er nog veel meer. Sommigen hebben een Facebook of Instagram account, waar ze foto's plaatsen met hun verwekte baby's. En dan zie je dat het foto's zijn, ik denk, die ze dan ontvangen hebben van de ouders. Maar soms staan ze er ook echt op met een kind. En soms met hele rare berichtjes, dat iemand bijvoorbeeld plaatst van, mijn man die vond het kind eigenlijk helemaal niet op mij lijken. En die vroeg zich af hoe het kon dat het kind eigenlijk veel blanker was dan, hè, gezien de huidskleur zou moeten. Dus dat waren er ook nog vrouwen of zo die niet eerlijk waren geweest. En dan dat post hij dat ook gewoon met een soort lach-emotie eronder. Dat vond hij eigenlijk heel grappig. Ja, heel naar gewoon. Een hele nare vibe kwam daarvan af. Dat is echt een soort prestatie, zeg maar. Ja. Wie heeft een record aantal kinderen op zijn naam staan? Maar ook die, maar er zijn dus ook ouders, en dat vond ik dus ook weer heel raar, die reageren gewoon op dit soort mannen, dat ze wel een afspraak willen. Gewoon op Facebook en dergelijke. Ik bedoel, niet iedereen ziet het als een probleem. Die zijn zo bezig met die kinderwens, dat, kijk, daar kan ik niet over oordelen, maar als je zo'n man ziet, dan wil je daar toch geen kind van?
Nee, ik kan het niet begrijpen, maar ja, ik kan natuurlijk niet bedenken hoe hun zich voelen. Nee. Dus ik kan het wel bedenken, maar niet.
Nee, tuurlijk niet. Maar als iemand zulke nare dingen uitlacht en zo, van zo iemand wil je dan toch geen.
Nee, dat is.
Los van of je een
denken.
Kind wil van iemand die dat al. Dat is iedereen zijn eigen beslissing natuurlijk. Maar ja, ik vond dat wel heel apart.
Heel apart.
En wanneer je denkt dat de kans toch heel klein is om een halfbroer of zus tegen te komen op een dating app, dat is dus niet zo. Want een spermadonor in Nederland, bekend onder de naam Louis, die zou meer dan 200 nakomelingen hebben, van wie velen elkaar niet kennen. Nou, en 6 jaar geleden ontdekte een van hen, een 36-jarige Nederlands IT-consultant, dat hij dus een van hen was. En sindsdien is hij erin geslaagd om rechtstreeks contact te leggen met 42 van zijn halfbroers en zussen.
Veel, hè?
Ja.
Heel veel.
Nou, zijn groep heeft zelfs al 70 bekende kinderen en krijgt elke maand nieuwe matches, zo zegt hij. En sommige van zijn halfbroers en halfzussen zijn elkaar al meerdere keren tegengekomen op Tinder. Ik bedoel, één halfbroer die in Den Haag woont, die matchte online met 4 halfzussen. Dus ze houden dus nu een lijst bij, zodat ze op tijd kunnen ontdekken of ze contact hebben met een broer of zus.
Maar dat is eigenlijk ook geen doen, toch? Want moet je nagaan wat voor impact dit heeft op het leven van deze kinderen.
Ja, dus je denkt, ah, het land is heel groot, miljoenen mensen, hoe groot is die kans? Maar je ziet dus dat zoiets
is heel
dus
groot.
Ja.
Dat er zitten natuurlijk ook niet 17 miljoen mensen op Tinder.
Ja, maar het is verschrikkelijk dat je dat, bedoel, ja, wij hoeven daar niet over na te denken. Jij kan zo meteen gewoon lekker gaan daten en doen. Dan hoef je niet na te denken dat er nog ergens een halfbroer of halfzus.
Nee, precies, gelukkig niet.
Ja, maar dat is toch verschrikkelijk? Ja, ik denk dat als je daar niet in zit, dat het heel moeilijk voor te stellen is. Maar goed, ik vond het heel apart. En dan zijn we eigenlijk alweer een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering, hè? Want er is nog zoveel over te vertellen. En ik moet zeggen, ik vond dit trouwens wel echt een aflevering waarbij je jezelf op een gegeven moment echt een halt toe moet roepen. Want je blijft maar informatie vinden over dit onderwerp. Het was sowieso een wereld waar ik weinig over wist. Maar ik vond het wel heel schokkend dat er dan zo weinig geregeld is.
Gewoon echt heel slecht.
Het gaat over mensen.
Nog heel vervelend en heel verdrietig eigenlijk voor die mensen die de slachtoffer hiervan zijn.
Nou ja, het is heel lastig, vind ik, om echt in te leven in een onvervulde kinderwens. Als je daar niet zelf mee te maken hebt gehad. Ik denk dat je dat misschien wel kan zeggen. Ah, ik kan dat inleven of ik kan het begrijpen. Maar dat denk ik niet. En er is natuurlijk een heel groot tekort aan donoren. En dan krijg je vanzelf dit soort situaties, denk ik. Maar schokkend vond ik het wel. Wat vond jij ervan?
Ja, echt afschuwelijk. De impact die het heeft op die kinderen. En natuurlijk de ouders ook gewoon.
Ja, ja, laten we hopen dat er gewoon snel ook
toch een regeling.
Ja. Ja, het is niet te controleren. Hè. Dit is natuurlijk iets wat gewoon gebeurt.
Het is gewoon een gat in het systeem.
Ja, en zelfs al zou die zich dus registreren en je doet het privé via websites en dergelijke. Ja, dat.
Je kan het eigenlijk nooit stoppen op dit moment.
Nee, dit blijft.
Het blijft.
Ja, en we weten natuurlijk pas over zoveel jaar wat de impact ook daadwerkelijk zal zijn.
Het is heel heftig hoor.
Ja, want ik dacht eerst nog, nou ja, als hij 45 wordt, dan moet hij sowieso stoppen. Maar ja, moet. Van wie moet hij stoppen?
Ja, van niemand.
Niemand houdt hem tegen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee. Nou, we hopen dat jullie weer met heel veel plezier naar deze aflevering geluisterd hebben.
Ja, veel geleerd.
Ja, en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.